Naam.
Shawat Alul.
Beroep.
Kunstenaar en ondernemer.
Influencer?
Ja, maar niet in de moderne zin van het woord.
Barok betekent voor mij...
Overvloed.
Geef me een B. Geef me een B. A. Geef me een R. Geef me een O. Geef me een K. Geef me een K. Geef me een K.
Barok. Barok? De lange 17e eeuw.
Jezuïeten erfgoed.
Bedreigingen.
Existentiële vragen.
Krulletjes.
Italië.
Antwerpen.
Rubus.
Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer?
Het eerste waar ik aan denk, als ik het woord barok hoor, dan denk ik aan een gezamskunst.
Dit is Hildegard van de Velde.
Barok is niet alleen schilderkunst, maar ook architectuur. Zit ook in de muziek en de literatuur. Maar barok roept ook heel wat emoties op. Barok is overweldigend, indrukwekkend. Een geordende wanorde, pathetisch, expressief. En dan denk ik dat ik de voornaamste wel gehad heb.
De barokperiode...
Dit is Bea Cantillon.
Ja, dat lijkt allemaal heel mooi, heel prachtig. Maar dat was het natuurlijk niet. Hè. Dat was een periode met zeer grote moeilijkheden. Sommigen waren zeer rijk, maar de grote meerderheid van de mensen waren straatarm. Er waren veel oorlogen. Het was een periode van transitie. En eigenlijk een periode van transitie zoals dat we vandaag kennen. Wij zijn volop naar een andere wereld aan het toegroeien. En dat was toen ook zo.
Te streven naar verandering. En in barok wordt die verandering, dat streven naar verandering, wordt heel concreet gemaakt.
Dit is Harold Polis.
Je streeft naar het hogere. Je probeert elkaar te overtuigen om het hogere te bereiken in al wat je doet.
Kan kunst de wereld redden? In een zeker opzicht wel. Want we moeten streven naar harmonie en naar schoonheid.
En dit is Herman van Goethem.
En dan gaan we vooruit. En dan komt er vrede en verzoening.
Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok? Toen en nu? Welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 1 over muziek en theater. Bach en Shakespeare meets Jawad Alul. Hallo Jawad.
Hallo.
We zitten hier in de Carolus Borromeuskerk. Dat is echt het centrum van de barok in Antwerpen eigenlijk. De moderne tijd die raast hier voorbij in de vorm van trams en ziekenwagens en auto's. Ben je hier al eens geweest?
Ja, ik ben hier voor de doekwissel geweest. Dat is altijd met Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. En dan heb je klassieke muziek. En dat is echt wel indrukwekkend, want dat is mijn oud katrolsysteem. En het doek wordt eigenlijk dan veranderd van, ik denk, Jezus die het kruis draagt naar Maria die omringd is door engelen.
Oké, ja, dat is heel indrukwekkend om te zien. Ik heb het zelf ook al eens mogen meemaken. Het eerste waar je aan denkt bij het woord barok, wat is dat?
Ik zou denken veelheid of gewoon een soort overvloed. Gewoon veel.
Barok als kunststroming. Wat zijn daar jouw associaties bij?
Ja, ik denk vooral iets dat voor een bepaalde klasse is geweest. Iets waar dat heel hard naar opgekeken werd. Iets wat ook in opdracht dikwijls was. Voor dan ook een bepaalde klasse. Iets heel cultureel bepalend, dus iets heel definiërend voor een bepaalde tijd in onze samenleving. En iets waar dat we nog vandaag de dag nog steeds heel veel inspiratie uithalen.
Ja. En in barok als levenshouding?
Ja, dan is dat eerder een soort bourgondische veelvraat of zo. Om niet altijd bescheiden te zijn, om toch te pronken, om te durven groot te zijn. Luid te zijn.
Ja, het is een beetje streven naar het grootste, het hogere, het verhevene. Mm-hmm. Is dat iets wat jij ook doet?
Ja, omdat ik daar toch wel... De realiteit kan soms maar saai zijn. En dan vind ik barok toch wel daar een mooie toevoeging op of zo. Die ook diezelfde realiteit hanteert, maar dan wel in een soort extreme vorm daarvan.
Ja, het is heel levendig. Het heeft veel leven, denk ik. Ze zeggen wel eens, hè, barok is ook echt ja zeggen tegen het leven. Het leven, het wind van de dood. Zeg jij ja tegen het leven?
Ja, tuurlijk. Amai. Tuurlijk, ik ben
bewust,
het leven.
Hoe bewust ben je daarmee bezig?
Altijd geweest, eigenlijk. Al sinds kind. Ik heb altijd geweten dat het leven van korte duur was door mijn moeder op jonge leeftijd te verliezen. En ik heb mij altijd heel bewust geweest dat ik in dit leven moet leven. En niet moet leven naar andere mensen hun leven. Het is heel veel leven, hè?
Het gaat ook over leven. Dus het leven is ja, in die zin dan sterker dan de dood?
Nee, want ik heb een hele grote fascinatie voor de dood. Omdat ik ook wel sterk geloof dat de dood het einde is, maar ook het begin van een nieuw leven. Daar zit ook iets verlossend in. Daar zit ook een soort rust in. En ook een soort allesomvatting van dat leven dan ook weer. Dus voor mij zijn die wel allebei evenveel waard. Maar natuurlijk hebben we meer bewijs van het leven dan van de dood.
Kunst in de barok, dat was echt een heel groot deel van het dagelijkse leven. Dat was heel aanwezig. Dat was echt, maakte voor een deel van de mensen toch vooral integraal deel uit van het leven. Maar hoe groot is de rol van kunst vandaag?
Ik denk in de maatschappij dat we zeker nog beter ons best kunnen doen. Omdat ik geloof dat we nog dikwijls kunst in de muren of in de instellingen zetten. Je hebt heel veel lege vitrines bijvoorbeeld in Antwerpen. Ik denk dat we daar ook nog wel heel veel opties hebben of zo.
Wat heb jij geleerd uit het verleden? En dan niet per se jouw verleden, maar misschien ook... Zijn er dingen in het verleden die nog invloed hebben op jou?
Tuurlijk. Alles komt terug. Dat is ook mooi. In de Koran staat dat ook. En boeddhisme heeft ook dat, gelooft dat ook heel sterk. Maar als je een steentje of een kiezeltje tegen iemand gooit, dan verwacht echt wel niet misschien hetzelfde kiezeltje, maar er zal wel een moment komen dat je misschien terug geconfronteerd wordt met die persoon en ook geconfronteerd wordt met je gedrag. Wij hebben zoveel invloed allemaal op de mensen rond ons. En ook, weet je, de laatste jaren hebben wij heel hard dat... Het is een heel egocentrische samenleving geworden. Iedereen was bezig met het ik, wat goed was. Maar nu moet dat bezig zijn met het ik ook bezig zijn met het binnenste van dat ik. En als we daardoor geraken, dan moeten we eigenlijk leren om sociaal te zijn. En oké, hoe kan ik nu wat ik heb geleerd over mezelf van binnen ook gewoon openstaan naar anderen? En niet alleen anderen die zoals mij zijn. Echt gewoon interesse tonen in mensen. Want wij hebben bang van andere mensen. Wat raar is, want dikwijls na 5 minuten heb je redelijk snel door van... Oh ja, die pist, die kakt, die eet, slaapt, zus gelijk mij.
Probeer altijd te onthouden dat ik voor andere mensen ben.
Ja.
Welke rol kan kunst daarin spelen? In de zoektocht die je net schetste.
1, kunst werkt. Dat is nu echt wel bewezen. We weten dat kunst en cultuur iets is waar dat mensen echt wel nood aan hebben. Er zijn periodes geweest in de geschiedenis waarin dat we dat niet hadden. En er was het bewijs van dat dat niet goed is voor ons. Maar we hebben ook nood aan verbinding. En niet alleen verbinding met YOLO, knaldrang met onze vrienden, maar echt verbinding met andere mensen. Van wie zit jij? Van waar kom jij? Amai. Zodat wij terug kunnen leren empathisch zijn. En niet gewoon altijd de highs opzoeken en de adrenaline. Want dat is maar dat of zo.
Ik ga er eens wat kunst bij halen.
Ja, geven.
Kunst uit de barok. Muziek, meer bepaald. En wel van de man met wie eigenlijk... De barok is gestorven. Want voor heel veel mensen is de sterfdatum van Johann Sebastian Bach het einde van de barok. Dus eigenlijk kan je niet meer samenvallen met de barok dan dat hij gedaan heeft. En ik heb een beetje muziek. Gaan we daar samen naar luisteren?
Met plezier.
Oké. Welke beelden verschijnen er aan uw geestesoog als je naar die muziek luistert?
Ik probeer mij altijd in te beelden hoe dat is. Omdat ik heel graag naar klassieke muziek luister. En elke keer als ik dat probeer, dan denk ik dat echt mega out of this world of zo was. Omdat muziek was toen Eigenlijk is dat zo het begin van alle muziek ook. Als je dat buiten dan natuurlijk alles van ritme, maar dat, ik denk dat dat echt mega transcendaal was. Dat mensen daar inderdaad echt gewoon bijna opstegen, bij wijze van spreken. Waardoor dat ook, denk ik, ook wel die statuscultuur nog meer werd, denk ik, gecultiveerd. Je ervaart dan inderdaad het goddelijke, als het ware. Want voor mij, muziek is echt wel het goddelijke. Dan begrijp ik wel dat dat een periode ook was waarin dat je nog harder dat klassenverschil had, inderdaad. Want dat waren dan mensen die van dat goddelijke mochten proeven. Tegelijkertijd ben ik ook wel dankbaar, want het is wel door dikwijls mensen van adel die wel die componist dan betaalden.
Zo'n
en
soort
de muziek
mecenas,
bestaat
ja.
nu nog steeds. Dus op zich...
Dat is zelfs gewoon op YouTube.
Ja, kijk, dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, ik denk niet dat je dat helemaal kunt vatten of zo. Ik denk dat dat ook onmogelijk is. Voor mij als modern mens, ik denk dat nu muziek een wegwerpcultuur is geworden ook.
Ja?
Bach heeft dat niet geschreven op een avond even of zo. Dat zijn mensen die eigenlijk pas na hun overlijden ware roem hebben gekend.
Hij heeft het zelf, denk ik, een aantal van zijn werken, of de Matthäuspassie zelf bijvoorbeeld, het grootste. Ik denk dat hij dat zelf maar een keer of 5, 6 heeft gespeeld. Dus dat is natuurlijk, ja, dan krijgt het ook iets minder alomtegenwoordig of zo. Doet het iets op emotioneel vlak iets met jou? Als je dan los van de hele context, los van waar het vandaan komt, los van die tijdsgeest, raakt dat soort muziek jou? En op welke manier dan?
Klassieke muziek voor mij is vooral gewoon heel... Ik ben hoogsensitief. Dus dat zorgt ervoor dat ik fysiek en mentaal in een ruimte precies kan geraken waar dat alles onbestaande of zo is. Omdat ik moet focussen naar wat er gespeeld wordt en dat ook voel. En daardoor echt gewoon tot rust kom. En soms ook zelfs bij sommige stukken precies dat ik dat al ken. Dat is heel bizar. Dat is zo, zelfs deze nu dat ik voor de eerste keer hoor, was ook zo... Had ik nog het gevoel precies van... Maar ik heb dat precies wel al gehoord. Dus dat heeft ook iets bizar. Terwijl het wel zo complex is. Het is niet dat zo eenvoudig is dat je denkt van nou, dat heb ik al eens gehoord. Maar je hebt gewoon zo... Je komt onmiddellijk in een ruimte van, maar ik ken die muziek.
Hoe is de invloed op je eigen muziek, als we daar even naartoe gaan?
Hoe, op mijn eigen muziek? Of,
ja, van, als je veel naar klassieke muziek luistert. Of ik herken ook wel iets, als ik dan zelf eventjes mag praten over jouw muziek, dan is die, voor mij heeft die heel, iets heel melodieus vaak. En dat resoneert wel. Met dit soort muziek.
Maar ik denk vooral, mijn tenorstem kan wel barok aan of zo. Je hebt zo een scène in Aladdin waarin dat die uit de grot moeten komen. En Abu, die ziet zo die diamant. Maar die mocht niet aan die diamant komen. En dan pakt hij toch die diamant en dan stort heel die grot in. Ik ben soms Abu. Ik kan soms ook zo... Ik heb dat, zo barok is voor mij ook dat zo... Wauw, dat is gewoon... Zo veel en zo rijk en zo dik en zo breed en zo sappig en zo vol van alles. En ook unapologetic. Dus dat doet dat er ook voor. Dat is niet dat die zo... Het is pretentieus zonder zelf voldaan te zijn of zo. En dat is ook wel iets dat ik ook ambieer in muziek en in mijn werk en op het podium. Want in het leven waarin dat we leven, waarom dan niet ten volle leven? En soms ook gewoon dat echt gewoon in overdaad tonen.
Zullen we dan naar de barok in het theater gaan? Want je bent natuurlijk ook theatermaker. Shakespeare's Hamlet. Nu, Shakespeare is eigenlijk een beetje een overgangsfiguur naar de barok. Ik denk, als je in het Nederlandse taalgebied zou kijken, dan is Vondel zo de grote barokauteur. Maar er is iets in het stuk van Hamlet dat ik zelf altijd heel inspirerend vind. Hamlet, prins van Denemarken. Vader, dood. Moeder, hertrouwd met broer van de vader. En Hamlet voelt... Dit klopt niet. Hij heeft dus door dat zijn vader niet zomaar is komen te sterven, maar vermoord is. Hij voelt dat hij daar iets aan moet doen, maar hij raakt in een soort totale existentiële twijfel over ga ik handelen of niet, heb ik het wel bij het juiste eind of niet. En een van de manieren om erachter te komen of om te tonen dat hij eigenlijk heel goed in snotje heeft wat er aan de hand is, is in het toneelstuk een toneelstuk laten opvoeren. En het interessante is dat dat in de barok eigenlijk dat iets was dat de rol van theater was. Eigenlijk de realiteit tonen en mensen daarmee confronteren en daar iets uit leren. In hoeverre is dat nu nog aan de hand of speelt dat mee in jouw werk?
Ik streef daarnaar om dat wel altijd in mijn werk te hebben. Om niet op het podium te staan, niet intentioneel. Er zal altijd een intentie achter zitten. En ik denk ook gewoon, ik als Shawad met mijn identiteit, dat is al een boodschap. Dat is al sterker dan mezelf. Want als ik gewoon een lieke zing zelfs, en er zitten mensen in van mij, met mijn roots, die hebben al zoiets van, my, wow, dat iemand als u hier staat, zo als gay man. Dus ja, soms zou ik dat willen, om bij wijze van spreken gewoon een verhaal te maken over iets mega banaal en echt zo gewoon. Maar dat gaat gewoon niet. En ik wil dat ook eigenlijk niet.
Ja, ik las ergens dat de theater in de barok een heilzaam gemeenschapsoord was.
Dat is toch prachtig?
Ja. Is het dan nog steeds?
Ja, zeker. De lijst is eindeloos. Hè. Er zijn genoeg Malcolm X toen. Er zijn genoeg voorstellingen die geweest zijn die dat zeker hadden. Of veel dansvoorstellingen van Sidi Larbi-Cherkaoui ook bijvoorbeeld. Dat is allemaal dat voor mij. Ik ben op al die voorstellingen ook door een heling gegaan. Als in gewoon, ik herken mijn eigen en ik voel empathie voor die persoon. Dus waarom zou ik ook niet compassie voor mezelf voelen? En waarom zou ik inderdaad ook niet compassie voelen voor anderen? En daar gewoon iets groter uit halen dan gewoon vertier. Ik kan een hele voorstelling, moet ik niks voelen. Je mocht mij overladen. Maar dat je mij even bij de keel kunt pakken. Of toch zo even zo. En als een voorstelling dat voor mij niet doet, maar is wel heel veel poespas en heel veel woorden en heel veel. Dan denk ik ook soms van, dat is niet voor mijn theater of zo. Omdat dat niet dat heilzame of zo heeft.
Stel, je mocht teruggaan naar het Antwerpen van de barok. Mm. Wat zou je daar dan willen doen?
Goh, ik zou... Oh, dat is moeilijk.
Er is een soort tijdsdeur.
Ja?
Jij mag daar instappen. Je mag eender wie zijn. Niet eender waar. We zijn in Antwerpen.
Ja?
We stappen de 17e eeuw binnen.
Ik zou zo de assistent van de componist willen zijn of zo. Ja.
Waarom?
Ja, als die dan sterft, dan kan ik de componist worden. Hè?
En je zegt niet, ik wil de componist zijn.
Nee, omdat ik heb geen probleem om tijd te nemen om dingen te leren. En ik denk, als ik zo in die tijd of door die deur zou stappen en onmiddellijk de componist zou zijn, ik denk dat je ook niet moet verwachten wat voor druk dat er in die tijd op die mensen ook lag, natuurlijk. Want als iemand van adel daarvoor had betaald, dan moest hij ook, als wij nu al zoiets hebben over deadlines, ik denk dat je daar ook niet moet onderschatten wat voor een deadline druk dat die zal gevoeld hebben. Dus dan denk ik dat ik veel meer zou leren van inderdaad even gewoon mee te kijken. Ik heb geleerd met ouder worden om toch wel meer eerst mijn voet in het water te diepen. Vroeger was ik echt wel gewoon springen.
Meteen een duik.
En ik kan nog altijd nog wel duiken, maar nu ben ik wel meer en meer aan het leren om inderdaad zo. Even zo. En vanaf dat het inderdaad goed aanvoelt, wel duiken of zo. Maar.
Oké. Okay. Leren en leven, dat zijn nu twee woorden die ik echt met jou associeer.
Ja, maar ook vooral meer leven dan leren. Want ik denk dat wij ook in onze samenleving, ik ook, zo te veel zijn aan het hangen rond dat ik moet leren. Terwijl dat eigenlijk, gezien naar de Oosterse filosofie, wij zijn compleet. We zijn goed. We zijn echt gewoon mooie wezens die gewoon hun best doen elke dag.
Dit was aflevering 1 van Barokke Influencers, de podcast. Naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Dit stadsfestival van traditie en vernieuwing is een initiatief van Uxia en de Universiteit Antwerpen. Muziek en theater maken natuurlijk integraal deel uit van het festivalprogramma. Zo is er het concert New Worlds South America in Amuse op 18 maart 2023. Daarin neemt de Academy of Ancient Music ons mee van Rome naar Paraguay in de voetsporen van jezuïet Domenico Zipoli. Theater vind je tijdens het openingsweekend van de centrale tentoonstelling op 21 en 22 april 2023. Tutti Fratelli zal dan een bijzondere openluchtvoorstelling spelen op het Conscienceplein. Alle info over het festival en het programma vind je op www.barokkeinfluencers.be.